De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
True pricing, je hoort er steeds vaker over. Ook nu, als mogelijk onderdeel van de oplossing voor het conflict tussen boeren en het kabinet over de aanpak van de stikstofcrisis. Tijd voor de nieuwe wereld om in dit fenomeen te duiken. Wat als we de echte prijs gaan betalen voor producten? En dus ook verborgen kosten voor bijvoorbeeld het herstel van klimaatschade op het prijskaartje staan. Kiezen consumenten dan opeens voor biologisch? En gaan boeren ook echt anders boeren? Wat als we vanaf morgen voor alles de echte prijs gaan betalen? Bij mij in de studio Michel Scholten, oprichter en directeur van de organisatie True Price en van het Impact Instituut. En Wouter Botsen, hoogleraar economie van klimaatverandering aan de VU en Universiteit Utrecht. En ook lid van het Sustainable Finance Lab. Welkom, heren. Goed dat jullie er zijn. Michel, wat als supermarkten morgen echte prijzen invoeren? Hoeveel duurder zouden onze boodschappen dan worden?
Dat varieert enorm per product. De meest vervuilende categorie is natuurlijk de zuivel, vlees en ook wel hyperverwerkt voedsel. Heel veel suiker, heel veel vet, heel veel zouthoudend voedsel. Dan weten we uit onze wetenschappelijke publicaties dat je zo'n 200% bovenop de verkoopprijs kan rekenen.
200%?
Ja. En als je het hebt over de meer, duurzamer, biologisch gecertificeerde, groente en fruit, dan gaat het om heel wat minder, zeggen 10, 20 cent bovenop de verkoopprijs.
En als we het hebben over een liter, een pak melk, halfvolle melk, wat betaal ik dan?
Zeg dat die voor 90 cent over de toonbank gaat, dan zou je er nog tussen de 1,50 euro en 3,50 euro bovenop kunnen tellen. En dat varieert dus enorm. Waar die specifieke melk vandaan komt, is het inderdaad in dicht op een Natura 2000 natuurgebied. Is daar veel watervervuiling? Zijn daar allerlei installaties of niet? Is het biologisch of niet? En dat soort zaken spelen heel erg mee. Dus je ziet een enorme variatie. Maar het gaat dus wel echt om een forse maatschappelijke kostenpost die nu niet in de prijs zit, maar die wel wordt betaald.
Goed, hoe die prijzen worden opgebouwd, daar gaan we het zo over hebben. Wouter, true pricing vraagt om een totaal andere kijk op economie. Eentje waarin we niet alleen kijken naar zo goedkoop mogelijk produceren en vertrouwen op marktwerking, maar waarin we dus ook kijken naar die bredere impact en het algemeen belang. Word jij daar als econoom warm van dat idee van true pricing?
Jazeker. Als je bijvoorbeeld denkt over klimaateffecten, dan zie je dat er eigenlijk een overproductie en consumptie is van veel producten die te veel CO2 uitstoten. Nou, op het moment dat je CO2 gaat beprijzen bij de bron, dan zal het uiteindelijk leiden tot veranderingen in productietechnologieën. Dan zal er schoner geproduceerd worden. En dan zullen consumenten ook minder geneigd zijn om vervuilende producten te kopen, waardoor uiteindelijk vervuiling ook weer af gaat nemen.
Maar dit is iets anders dan true pricing, toch? Dit is iets anders dan verborgen kosten doorberekenen in die prijs die in de supermarkt betaald wordt.
Nou, op dit moment zijn veel van zulke soort externe effecten zoals klimaatverandering, die zitten niet in de productprijs. Dus op het moment dat je die in de prijs mee gaat rekenen, dan kom je uiteindelijk uit op een true prijs die voor vervuilende producten hoger zal liggen dan nu.
Wat zou er gebeuren als we daadwerkelijk vanaf morgen echte prijzen zouden gaan hanteren? Zou ons gedrag in de supermarkt daar echt door gaan veranderen, Michel?
Daar is inmiddels al best wel wat onderzoek naar. En het blijkt wel dat je verschuiving krijgt van aankopen. Omdat je, we hadden het net over dat pakje halfvolle melk van een liter. Als je havermelk zou beprijzen op de maatschappelijke en milieukosten, dan kom je tot zo'n 20 cent boven die winkelprijs. Dan vergelijk je dat met een pakje koeienmelk, een liter halfvolle melk. En dan zie je eigenlijk dat dat die prijzen wat recht trekken. En dat havermelk veel competitiever is. Omdat daar uiteindelijk minder maatschappelijke kosten voor zijn. Daar heb je ook maatschappelijke kosten. Je hebt landgebruik voor de akkerbouw dat daar plaatsvindt. Dat ondermijnt eigenlijk bodemleven. Dat ondermijnt landleven, gevogelte. Daar zit ook wat schade in, bijvoorbeeld door luchtvervuiling. Maar dat is een stuk minder dan bijvoorbeeld voor koeienmelk. En daarom zul je zien dat dat een veel interessanter alternatief is.
Ja, maar gaan wij dan ook echt allemaal massaal havermelk kopen?
Ja, je kan ook voor een duurder product gaan, maar dan reken je ook af voor de vervuiling. Dat is ook eerlijk. De vervuiler betaalt. Als jij in jouw aankoopbedrag de natuur kapot maakt, dan zou je moeten betalen voor de herstelkosten, voor de compensatiekosten en de preventiekosten. Dus dat is gewoon eerlijk.
Duidelijk. Gaat het bij True Pricing om een gedachte-experiment? Om het vermelden van de echte prijs als schaduwprijs, om een bewustwordingsproces bij consumenten teweeg te brengen? Of gaat het daadwerkelijk over het betalen van die echte prijs? Wat is jullie doel?
Dat het ook betaald wordt. En daar zijn we ook al druk mee bezig. We hebben 1,5 jaar geleden de eerste echte prijs supermarkt geopend. We hebben gezien dat er 5% meer afzet is na de introductie van de echte prijs. Dus het is niet zo dat er mensen weglopen. Mensen juist zien hierin een dienst dat je je kan betalen voor je maatschappelijke kosten. En onderzoek ook laat zien dat als je het op de juiste manier communiceert, dat er wel degelijk een grote groep van consumenten bereid is om meer te betalen. Laten we niet vergeten, 1 op de 13 Nederlanders van de volwassen Nederlanders is vermogensmiljonair. En dus een grote groep van Nederlanders die in principe bereid is. Het recente CBS-rapport heeft laten zien, de 10% rijkste hebben 64% van het totale vermogen in Nederland.
Die zijn zeker mensen die bereid zijn en die het kunnen betalen, maar niet iedereen. Wouter, je legt wel weer de verantwoordelijkheid voor verduurzaming bij de consument, als je het zo aanpakt.
Het ligt er heel erg aan op wat voor manier die prijzen worden ingevoerd. Dus als je bijvoorbeeld de bron van de vervuiling beprijst, dan ligt de rekening in de eerste plaats ook bij de producent. En is er bij de producent dus ook duidelijk een prikkel aanwezig om minder vervuilend te gaan produceren. En als dat dan gebeurt, dan zal ook maar een klein deel van die prijsstijging ook doorgerekend worden aan consumenten. Als je bijvoorbeeld CO2 gaat beprijzen in energiemarkten, dan zal er bijvoorbeeld een prikkel ontstaan om meer hernieuwbare energie te gaan produceren. En minder energie op te wekken uit fossiele brandstoffen, waardoor uiteindelijk maar een klein deel van die CO2-prijs dan weer doorgerekend wordt aan de consument.
Als we dit echt gaan doorvoeren, zullen wel een heleboel producten veel duurder worden. En er is op dit moment al een torenhoge inflatie. Hoe zou je zoiets moeten aanpakken?
Nou, het is heel belangrijk dat je daar met de invoering van het beleid rekening mee houdt. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is ook de BTW op minder vervuilende producten en gezondere producten verlagen. Om op die manier huishoudens tegemoet te komen. Daarnaast, op het moment dat je vervuiling beprijst, levert dat ook inkomsten op voor de overheid. De overheid kan die inkomsten uiteindelijk weer inzetten voor belastingverlaging. Voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en op andere manieren huishoudens met lage inkomens compenseren.
Wouter, hoe bereken je nou de echte prijs van een product? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld.
Absoluut. Dus dan zul je in kaart moeten brengen wat voor een soort vervuiling die producten teweeg brengen. En vervolgens wil je kijken wat zijn de externe effecten van die vervuiling. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende studies gedaan die hebben geschat van wat als je nou meer CO2 uitstoot, hoeveel meer klimaatschade krijg je dan? En die kosten kun je dan uitdrukken in een ton CO2. En dat kan een richtlijn zijn bijvoorbeeld voor een CO2-prijs. En dat zou je ook kunnen toepassen op andere vervuilingsbronnen.
Ja, in 2019 schreef Hans Stegeman, econoom bij Triodos Investment Management, al dat het knap lastig is om de echte prijs te berekenen. Nederlanders zouden, en ik heb het over 2019 dus, zouden tussen de 16 en 49 miljard euro aan milieuschade moeten compenseren. Maar dat is nogal een bandbreedte, tussen de 16 en de 49 miljard.
Ja, ik denk ook dat het in de praktijk niet wenselijk is om in één keer al die externe effecten te gaan verwerken in prijzen. Tegelijkertijd wat je dan kan doen als overheid is dat je meer geleidelijk aan die vervuiling mee gaat beprijzen. En op die manier voorkom je ook dat er grote economische schokken ontstaan en dat de economie zich geleidelijk kan aanpassen aan die prijsveranderingen. Op die manier geef je ook producenten de ruimte om te innoveren en om de transitie door te zetten. Om uiteindelijk minder vervuiling te hebben. Bijvoorbeeld in de energiesector, de industrie, maar ook in de landbouw.
Ja, maar wat je zegt is, het moet niet in één keer. Maar ik blijf nog steeds haken bij, we weten niet hoeveel de schade nou echt is.
Dat is ook een reden om geleidelijk aan zulke soort prijsstijgingen door te voeren. Je hoeft ook niet in één keer de perfecte of de correcte prijs te hebben. Maar als je begint met het hoger beprijzen van vervuiling, dan zul je ook zien dat zowel producenten, consumenten als investeerders zich gaan aanpassen. En dat de transitie naar verduurzaming, die nu al in Nederland is doorgezet, dat die gaat versnellen. En dat is wat nu belangrijk is.
Michel.
We weten dat wel degelijk. Dat is onzin dat het niet bekend is. Het is alleen niet geaggregeerd. En er is ook natuurlijk te weinig op georganiseerd. Wordt door zeg twee mannen en een paardenkop wordt dat in kaart gebracht. Terwijl de rekenmeesters van de planbureaus met honderden, zo niet duizenden mensen rekenen op allerlei bruto marges en netto marges en allerlei financiële getallen. Maar op de maatschappelijke kosten, daar wordt een beetje, en dat is een noem het versplinterd netwerk. Kijk bijvoorbeeld naar het RIVM houdt bij, wat is het aantal fijnstofdoden in Nederland? Ik geloof dat er nu 12.000 voor geteld zijn. Ik noem maar iets. Dat zijn maatschappelijke kosten.
Hoe plak je daar een bedrag op?
Dat is helemaal niet zo moeilijk. Hè. Dat kan je doen als je het hebt over een levensjaar dat vernietigd is. Dan kan je zo'n 80.000 euro rekenen aan. Je noemt het, dat is een disability adjusted life years standaard. Die ook veel in de gezondheidszorg wordt gehanteerd. Dat gebeurt nu al. Hè. Het is meer een kwestie van politieke wil. Zijn wij politiek bereid om gewoon systematisch al die cijfers die er zijn verschrikkelijk veel cijfers, om die gewoon netjes te aggregeren. Als we bij Prinsjesdag de begroting, dat we ook gewoon de maatschappelijke kosten op de sociale en de natuurlijke dimensie en de menselijke dimensie laten zien, zijn we gewoon bereid met elkaar om daar systematisch voor te boekhouden of niet?
Wouter, we hebben het nu over true pricing in de voedingsindustrie. Kan je het eigenlijk overal toepassen?
Ik denk dat je het op veel vlakken toe kan passen. Bijvoorbeeld op dit moment wordt binnen de EU ook CO2-kosten verhandeld via een emissiehandelsysteem. En op die manier verwerkt in productprijzen. Dus dat was al een grootschalig experiment op het gebied van het beprijzen van externe milieueffecten. Wat eigenlijk al gaande is en wat ook al positieve effecten begint te resulteren.
Even terug naar de boerenproblematiek. Afgelopen weken kwam de vraag steeds vaker op of supermarkten ook niet een belangrijke rol spelen in de stikstofcrisis, omdat zij producten voor hele lage prijzen inkopen, boeren daarmee forceren om goedkoop en daarmee milieu-onvriendelijk hun producten te verbouwen. Landbouwminister Staghouwer is druk bezig om te bemiddelen met boze boeren. Deze week gaat hij onder andere in gesprek met de supermarktbranche om betere prijzen af te spreken voor boeren en tuinders. Luister even mee.
Het kan niet anders zou zijn dat het supermarkt ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen om in dat schap die positie van die boer te versterken. Dus dat betekent gewoon heel concreet dat waar het gaat over regionaal geproduceerd voedsel. En de Spar is daar een voorbeeld van. Die heeft 25% van de producten in hun winkel is regionaal geproduceerd. Nou, mijn beeld is dat dat nog veel sterker kan, ook bij de andere retailers. Als we nou voor zorgen dat jullie als boeren dat ook in het schap geplaatst krijgen, dat betekent uiteindelijk een veel betere prijs voor je product. En daar moeten we naartoe met elkaar. Laten we nou kijken op het moment dat laten we onderzoek doen naar op het moment dat wij een bepaalde prijs ergens opplakken. Kunnen we dat nou niet terug laten sluizen naar die primaire sector, naar die boer?
Ja, dit zei Staghouwer afgelopen week in gesprek met studenten van de Hogere Agrarische School in Den Bosch en een agrarische jongerenvereniging. Wouter, welke rol spelen de prijzen die supermarkten rekenen in die huidige stikstofcrisis?
Nou, ik denk dat het een belangrijke rol speelt, omdat de intensieve landbouw en veeteelt ook is voortgekomen. Doordat dat via de huidige prijssystematiek indirect is gestimuleerd. En uiteindelijk is het ook belangrijk dat meer duurzame landbouw en duurzame veeteelt de eerlijke prijs betaald krijgt. En dat betekent een hogere prijs voor duurzame producten. Zodat die boeren daar ook winst mee kunnen maken.
Michel? Denk jij dat de boeren eigenlijk een beetje die kant op zijn gedwongen, de intensieve landbouw en veeteelt, omdat ze steeds grootschaliger en efficiënter moesten gaan produceren?
Ja, het is natuurlijk ondernemerschap. En moeten in ondernemerschap is bijna een contradictie in terminus. Dus ik geloof niet dat dat moest. Het zijn gewoon ondernemers. En ondernemers die maken gewoon daar in dat opzicht zelf keuzes om ook rendement te pakken. Kijk, ik geloof wel dat er een opschaalprikkel is geweest. Hè. Noem maar even de 750 miljoen of zo die er jaarlijks vanuit de EU aan subsidies gaan naar bijvoorbeeld veeteelt. Dat gaat op hectare steun. Hè. Dus hoe meer hectare je hebt, hoe meer steun je krijgt vanuit de EU. Dus daar zit er bijvoorbeeld een perverse prikkel om op grotere schaal te produceren, ook te organiseren. En ik denk ook wat je wel ziet is dat er een heel beperkt aantal inkoopformules zijn vanuit de supermarkten. Terwijl er 10.000 boeren zijn. Er zijn zo'n 15.000 veeboeren, waarvan zo'n 6.000 meer dan 100 koeien houden. Dus daar zie je wel dat natuurlijk die onderhandelingspositie van de boeren niet zo florisant is in vergelijking met de grote inkoopformules.
Kunnen we met true pricing de stikstofcrisis oplossen?
Zeker, want dan kan je dus op potten wat er aan maatschappelijke kosten is. Wat is er nodig voor natuurherstel? Wat is er nodig voor natuurcompensatie en preventie ook van die schade in de eerste plaats? De uitstoot van ammoniak en ook van stikstofoxide door de industrie en door bijvoorbeeld veeteelt. Dat wordt gewoon erg duur. En ja, op die manier kan je gewoon de vervuiler laten betalen en zorgen dat de alternatieven beter zijn. Havermelk als bijvoorbeeld alternatief voor noem het koeienmelk, maar ook al die fossiele hele vervuilende industrie, die zal gewoon veel minder competitief zijn ten opzichte van de circulaire, duurzame alternatieven.
Ik denk inderdaad dat True Pricing eraan bij kan dragen, maar dat er wel een breder pakket aan maatregelen nodig is. Bijvoorbeeld ook het creëren van bewustzijn bij consumenten voor duurzame landbouwproducten. Maar ook om de boeren te ondersteunen om de transitie in te zetten.
En waar denk je dan aan?
Nou, je zou bijvoorbeeld ook een deel van de opbrengsten van belastingen op vervuiling kunnen gebruiken om duurzame landbouw en veeteelt te stimuleren.
Via subsidies, waar je het geld voor ophaalt met die milieutax eigenlijk.
Ja, je zou inderdaad een deel van die opbrengsten daarvoor in kunnen zetten.
Landbouwminister Staghouwer en stikstofminister Van der Wal hebben afgelopen donderdag het zogenoemde Groene Boerenplan in ontvangst genomen. Dat is een plan van een groep boerenorganisaties voor biologische en duurzame en ecologische landbouw. En ik zie jou, Michel, al heel blij knikken. Dus jij hebt dat gevolgd. In dat plan komt ook een milieubelasting voor, maar ook een reductie van veevoerimport, stikstof, kunstmest. Het is natuurlijk ook een beetje te simpel gedacht dat we alleen met true pricing dit hele probleem kunnen gaan oplossen.
True pricing maakt het mogelijk dat er een markt is die zonder maatschappelijke kosten bestaat. Dat is wat fundamenteel true pricing doet. Het is een beetje een raamwerk. Het laat zien wat zijn nou die totale maatschappelijke kosten. En het maakt het mogelijk dat je daar dan ook financieel de bijdrage voor kan leveren. Voor die kosten, die factuur van de natuur. En het zorgt ervoor dat wordt ingezet voor innovaties die kosten terugbrengen.
Wie moet hier in de regie nemen? Kunnen we dit overlaten aan supermarkten?
Iedereen moet hier zijn handschoen oppakken.
Ja, maar als iedereen het moet doen, dan doet niemand het. Dat weten we ook.
De supermarkt die heeft gewoon een totale, een beetje een fake price. Alles wat er in de schappen ligt, dat laat niet zien wat die maatschappelijke kosten zijn. Die zouden veel meer die positie moeten nemen, dat zij transparant maken voor de consument wat die maatschappelijke kosten zijn. Dat konden ze jaren geleden al doen. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Laat gewoon zien wat zijn die maatschappelijke kosten, zodat consumenten die het
dus
kunnen betalen.
Je moet niet overlaten aan de supermarkt.
Nee, de supermarkt die doet het op dit moment niet voldoende.
Hoe kijk jij daarnaar, Wouter?
Ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid om via beprijzing de vervuiling te reduceren en de juiste prikkels te geven. Dus de overheid moet hier een sturende rol nemen. Ik denk uiteindelijk dat de supermarkten ook moeten beseffen dat zij een onderdeel van zijn dit probleem, maar ook een onderdeel kunnen zijn van de oplossing. Ik denk ook dat vanuit de consument zelf er ook steeds meer een roep zal komen naar de supermarkten toe om meer duurzame producten in de schappen te leggen.
En er zijn nu ook al, ik geloof, 8 supermarkten die bezig zijn met de implementatie van echte prijzen. Ik had het net over de aanzet in de pijp, een supermarkt. De Ecoplaza, de Odin, die zijn bezig. De natuur, speciaalzaken, die zijn bezig met het experimenteren met true prices.
Ja, daar verwacht je het natuurlijk van, hè, dat zij daarmee gaan experimenteren. Maar de grote jongens, de Jumbo's, de Albert Heijn's.
Ja, die zijn denk ik ook hun stappen aan het zetten. Hè. Bijvoorbeeld Albert Heijn die co-investeert in de verduurzaming van leveranciers. Grote, noem het groente, fruit en ook zuivelleveranciers die willen en mass werken met de Albert Heijn. Want die hebben tientallen jaren contracten met hun leveranciers. En als die leveranciers een verduurzamingsinvestering moeten doen, dan is de Albert Heijn voor sommige investeringen bereid om mee te betalen. En dus daar zie je wel degelijk dat het principe van een echte prijs en het ook verrekenen en het dan gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen, dat in de praktijk wel gebeurt. En Albert Heijn heeft ook met het True Price onderzoeksprogramma, daar doen ze ook aan mee.
Ja, het is natuurlijk wel moeilijk ook voor supermarkten om die prijzen echt te verhogen. Nog een ander ding wat in mij opkomt is, als producten inderdaad duurder worden hier in Nederland in de supermarkt, gaat dat dan niet ten koste van onze internationale concurrentiepositie? Gaan supermarkten dan niet gewoon alles goedkoop importeren?
Nou, op dat moment is ook internationale actie nodig. Ik denk dat je dit idealiter EU-breed zou willen uitrollen. Zodat je op die manier ook de interne markt binnen de EU zo min mogelijk verstoort. Ook binnen de EU Green Deal zijn daar ook plannen voor. Daarnaast is het ook belangrijk wat je aan de grens doet. Zo zijn er bijvoorbeeld binnen de EU plannen om in 2026... importheffingen te introduceren import op basis van het CO2-gehalte bijvoorbeeld van producten. Mm-hmm. Dan kun je zo'n soort concurrentienadelen weer voorkomen.
Als het allemaal zo simpel is, hè, want dat is het als ik jullie zo hoor, waarom doen we het nog niet dan?
Ik denk dat mensen onderschatten hoe snel nu de regelgeving dit als realiteit gaat presenteren. Dus naast die, die belasting op grenzen van CO2 buiten de EU, hè, dus waardoor je dat gelijke speelveld krijgt, waardoor het niet zo is dat je uit China in één keer met heel veel vervuilende producten goedkoper uit bent, zie je ook de mensenrechtenagenda die met rassenschreden nu over Europese landen wordt uitgerold. En daar worden landen verplicht en bedrijven binnen landen verplicht om af te rekenen voor bijvoorbeeld onderbetaling en onderverdiening. De armoede die ze nu een beetje hebben geëxporteerd. Hè, dus dat ze naar lage loonlanden zijn gegaan omdat ze daar mensen kunnen onderbetalen. Dat is ook verleden tijd in de komende jaren. En daar zie je een heel stevig maatregelenpakket vanuit de Europese Commissie. Duitsland, daar worden de grote bedrijven al tot 2% van hun omzet beboet als zij niet in kaart hebben gebracht wat die mensenrechten schendingen zijn, die maatschappelijke kosten die daar ontstaan. Dus daar wordt het dus ook al in rekening gebracht eigenlijk.
Dus jij zegt, dat is helemaal niet zo'n droombeeld.
Dit is
dichterbij dan we denken?
Dit is keihard realiteit al in bijvoorbeeld Duitsland. En dit gaat heel erg snel. Dus ik zou zeggen, ondernemers die luisteren, grote ondernemingen weten dit ook. Als je kijkt naar de commentaar bijvoorbeeld van Ahold de Heze, die schrijven in de krant, wij willen juist dat er meer wetgeving komt op dit vlak. Dus grote bedrijven die ook een beetje over de grens kijken, die willen dit en die maken zich ook al klaar voor dit soort regels vanuit Europa.
Ja, je ziet inderdaad dat deze trends al gaande zijn, met name op het klimaatgebied, maar met name ook binnen de landbouw en de veeteeltsector is er nog veel te winnen. En dus wat dat betreft zal er ook nog veel moeten gebeuren.
Dankjewel. Michel Scholten, oprichter en directeur van de organisatie True Price onder andere, en Wouter Botsen, hoogleraar economie van klimaatverandering aan de VU en de Universiteit Utrecht, ook lid van het Sustainable Finance Lab. Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag om 3:00 zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.